Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Michel Follet, geboren in 1959, is radiopresentator. Hij werkte onder meer voor Radio 2, Radio Donna, Joe en het Nederlandse Radio 2. In 1989 won hij de prijs van de radiokritiek voor het programma Dag en Douw. Bij Donna presenteerde hij de ochtendshow Jabba Dabba Doo. Hij was altijd een van de warmste stemmen op de Vlaamse radio. Hij presenteerde ook verschillende televisieprogramma's. Op dit moment presenteert hij bij Eclipse TV en maakt hij radio voor Soundtrack FM. Hij heeft gehoorproblemen. Hij leidt aan tinnitus en hyperacusies, waardoor hij moeilijk nog voor popradio kan werken. Michel Follet heeft heel wat boeken geschreven, waaronder verschillende over de kermis, een van zijn passies. Zijn recentste boek heet Wanneer zien we u terug? En gaat over het verblijf van zijn ouders in een rusthuis. Ik was voor dit gesprek bij Michel Follet thuis, in zijn huis in Poederlee bij Lille, waar hij alleen woont. We gingen zitten aan de terrastafel buiten onder een grote luifel, gelukkig maar, want het waaide en tijdens ons gesprek begon het zelfs te regenen. Ik heb geprobeerd om Michel Follet zijn verhaal min of meer gestructureerd te krijgen, maar dat is niet zo goed gelukt. Hij vertelt onder meer over de invloed van zijn vader en van zijn leraar Nederlands, over de kermis, over zijn eigen boek en over hoe hij schrijver Erik Vlamink leerde kennen op de boekenbeurs. Het springt een beetje van de hak op de tak en van het ene boek op het andere. Alle details over de drie boeken en over alle boeken die we noemen in deze aflevering vind je op de website wimoosterlink.be bij de show notes onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Michel Follet.
Ik ben een lezer en geen lezer. Dat is heel gek. Ik zal bijvoorbeeld aan tafel als eenzaad, want ik ben een beetje een eenzaad en kluizenaar, ik woon in feite helemaal alleen, zal ik altijd lezen onder het eten.
Maar, tijdens het eten?
Ja, het is ongezond, ik weet het. En ik ken iemand die zelfs de verpakkingen van de cornflakes las, dat doe ik niet. Ik kijk wel eens de folder in van de Hubo en de Aldi, maar dan denk ik, oké, na 5 minuten... Ga ik toch maar een boek nemen. Maar ik lees heel veel non-fictie. En niet zoveel echte romans. Ik ben niet zoals, wie is het, Corne Rousseau of Boucher, die zegt, dat is tijdverspilling. Vorige week heb ik dat in de morgen gelezen. Zover gaat het echt niet. Hè? Nee, integendeel, het verrijkt mij echt wel. Maar op een of andere manier heb ik de neiging, als ik een boek begin te lezen, om het meteen uit te lezen. Dus ik kan geen dikke turf beginnen, want dan is heel mijn dag geruïneerd. Dan moet het boek uit.
Dus je wil blijven lezen tot het uit is. Waarom? Omdat het spannend is, omdat je wil weten hoe het afloopt. Waarom?
Ik wil in de sfeer van dat boek zitten en ik wil daar gewoon in doorgaan dan. Nee. Ik kan dat niet in helftjes verdelen. En daarom is mijn keuze ook gevallen op een flinterdun boek. Maurice Gilliams, Elias of het gevecht met de nachtegalen lees je uit in een paar uur. Je kan dat echt degusteren, woord per woord, dan kan je er 3 uur over doen, maar drie uur hooguit, is niet zo lang. En dan het boek van Erik de Kuiper kan je lezen in partjes, want het is ook zo ingedeeld, dat boek, De Hoed van Tante Jeannot, en dan Suikerspin van Erik Vlamink. Dat is echt een boek dat ik in één ruk heb uitgelezen, want dat zit zo geniaal in elkaar, en dan op het einde nog met die twist. Als ik dat in stukjes zou lezen, is heel de sfeer van dat boek kapot. Ja.
En we gaan direct nog op de drie boeken terugkomen natuurlijk. Ik stel mij voor, je zit aan tafel te eten en dan pak je een boek erbij om te lezen. Altijd. Soms.
Ja, met het gevolg dat er soms ook spatten op boeken zitten. Kijk, dit boek ziet er gewoon niet uit.
Ja, je hebt hier een pak boeken gelegd en dat is echt een vies boek.
Ja. Maar dat neem ik dan ook overal mee. Dat is het boek van Erik de Kuiper, wat ik echt de perfecte vakantie literatuur vind. Niet lectuur, maar literatuur. En ja, ik ben echt een waanzinnige fan van Erik de Kuiper. Hier heb ik al zijn boeken, en die zien er allemaal even schabouwelijk uit. Okay.
Gaan we daarmee beginnen? Gaan we dat als eerste boek nemen?
Is dat jouw eerste boek? Ik wil misschien even uitleggen. Ik heb 3 boeken in onze taal gekozen, omdat ik het altijd heel vreemd vind om een boek te lezen. Ik doe dat wel eens. Hè. Milan Kundera heb ik onlangs nog in een Nederlandse vertaling gelezen. Maar dan denk ik, wat staat er origineel? Wat staat er echt geschreven? Ik heb altijd het gevoel, als ik vertaling of hertaling lees, dat ik naar een gedupte film kijk. De Fransen hebben bijvoorbeeld nog nooit de stem van Meryl Streep gehoord. En dat vind ik een heel akelige gedachte, want er gaat zoveel verloren. En ik bezit niet de taalvaardigheid, in dit geval van Milan Kundera gaat het helemaal fout, maar ik heb bijvoorbeeld absolute voorliefde voor de film The Third Man, dat is mijn lievelingsfilm. Dat is een van de weinige boekjes die ik ook weer flinterdun in het Engels heb gelezen. Omdat ik wil weten, hoe heeft Graham Greene het origineel geschreven?
Dus de film is op basis van een boek van Graham Greene. Boek dat je nu vast hebt.
En The Fallen Idol.
En een ideaal, een dun boekje.
Ja, maar het zijn twee scenario's. Maar The Third Man is ook wel door Graham Greene bewerkt, maar dan wil ik weten, wat heeft hij aangepast en wat heeft Carol Reed, de regisseur, ermee gedaan? En ja, maar dat is de filmfreak in mij, omdat het is absoluut mijn lievelingsfilm die ik al 60 keer heb gezien. Dus je moet dan bij de basis beginnen. En dat heb ik bijvoorbeeld ook met nog een van mijn lievelingsfilms. En dan moet hij hierbij zitten.
Is dat zoeken in die stapel?
Ah, hier.
Pas op, zo.
Fred Ullman Reunion heet de film. Een fantastische film met Jason Roberts.
Is dat oud?
Van 89, film oud. Van
Reunion, ken ik niet. Maar dus Fred Ullman is dus, dit is de
die
schrijver.
Heeft het verhaal geschreven van Reunion. Film is in 89 bejubeld en verdwenen. Ik heb hem uiteindelijk op Blu-ray gevonden in een Franse versie, L'ami retrouvé. En het was ook echt een teruggevonden vriend. En ook daar zit hetzelfde. Want ik vind het heel merkwaardig, maar er zit heel veel gelijkenis in de boeken die ik kies. In dit boek bijvoorbeeld gaat het over een bijzondere vriendschap tussen twee mensen, tussen twee jongens. En dat is ook zo bij Elias, hè, tussen Elias en Aloysius. En dat is ook in De Hoed van Tante Jeannot, kan ik me die prachtige passage van Baloo herinneren, zijn scoutsleider, waar hij in feite op verliefd is. En dus die wat homoerotische ondertoon die in die boeken zit, hè, die sluimerende seksualiteit, ja, die zit ook in dit boek. En misschien heb ik dat dus ook, dat sluimert telkens weer. Ik heb ook zo een vriendschap met iemand. Skippy is zijn roepnaam, hij heet Paul. Ik ben nog altijd heel goed bevriend. Hij is absoluut mijn beste vriend, maar we hebben echt een soort van bijzondere vriendschap doorgemaakt. Geen homoerotische vriendschap, maar wel een innige band die nooit stuk kan. En daarom herken ik mij, denk ik, in al die boeken en dus ook in het verhaal van Reunion van Jerry Schatzberg is die film echt een schitterende film. Ik kan hem je meegeven, maar ik waarschuw je. Ik heb ongelooflijk lang zitten zoeken hoe ik aan, daar hadden we het over gedupte versies, hoe ik in het menu geraakte om de film in een originele taal te kunnen beluisteren. Ik kreeg altijd de Frans gedupte versie, afschuwelijk.
Oh my god, het begint te regenen.
Ja.
Oei, sorry. Zal ik dat onderbreken, maar het begint gewoon te regenen. Ja. Wat doen we nu? Blijven zitten of gaan we binnen? Dat gaan we doen. Zeg het.
Ik hou wel van dat geluid van regen, dat is heel gek. Maar ik zit heel graag buiten natuurlijk. Maar
we blijven zitten.
Hoor je die regen? Hoor je
je hoort het. Ja. Kijk, mooi hè. Maar we gaan blijven zitten. Maar
ik kan dat luik wegdoen.
Nee, 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 want dan word ik helemaal nat.
We zijn waterdicht geboren, Wim.
Ja, maar als het dus echt begint te stortregen en ik word nat, dan verhuizen we naar binnen.
Goed?
Oké, dus, Oeh, was dat bliksem? Nee, dat was de ijzeren.
Nee, dat was... Meen je dat? Okay. Ik dacht dat het donder was.
Ja, echt?
Ja.
Goed, sorry luisteraars voor deze onderbreking. Waar zitten we?
Bij die vreemde vertalingen. En daarom heb ik gekozen voor drie auteurs waarvan ik weet, elk woord dat ze geschreven hebben, het is relatief, maar elk woord dat ze geschreven hebben, hebben zij op papier gezet.
Ja, dus
er zal hooguit een corrector aan te pas gekomen zijn. Maar je weet gewoon, dit is in feite het origineel wat je leest.
Ik vind, wat ik heel moeilijk vind aan de discussie die vaak gevoerd wordt tussen in vertaling lezen of origineel lezen. Ik snap jouw argument, namelijk dat er veel verloren gaat in vertaling. Maar bij mij gaat er ook veel verloren in taalkennis. Sowieso, als ik in het Frans lees, ga ik heel veel missen. Dat een vertaler mij misschien net kan helpen om dat mee te krijgen.
Dat is waar, hè. Ik denk altijd bij Elias een beetje aan Marcel Proust. En als je dan à la recherche du temps perdu, dat kan ik niet in het Frans aan. Dat is onmogelijk.
Ja, dat is moeilijk. Dus dat helpt. Het is wel soms goed om iets in
maar een woordenboek op de knieën helpt in dit geval ook weinig. Want dan wordt het...
Dat is te veel, hè. Dat is de hele tijd te zoeken.
Ja, dan ben je aan het analyseren. Ja, dan ben je heel die zinnen aan het ontrafelen. Dan kan je beter Google Translate... Stel je voor, Marcel Proust met Google Translate. Dat kan toch niet.
Oké. Okay. Goed, maar toch nog één ding over het lezen zelf. Dus je zegt aan tafel als je zit te eten, maar zijn er ook nog andere momenten waarop je leest? In bed of in de zetel of op
ja,
reis?
Ja, in bed nog net voor het slapen gaan, maar dat duurt niet zo lang. Want ik zit geplaagd met zware tinnitus en hyperacusis. En dat haalt heel veel dingen onderuit. Ook het lezen gaat daardoor heel moeilijk.
Maakt dat het concentreren moeilijk?
Mm-hmm, ja? Mm-hmm. Ja. Ik heb een constante fluittoon in mijn oor. En een dag kan soms heel intens zijn, waardoor ik heel veel geluiden in mijn hoofd heb. En als je je dan concentreert op woorden, gaat dat heel moeilijk. Film gaat dan net iets beter, hoewel ik de klank behoorlijk stilzet. Maar ja, je laat je leiden door het ritme van de film. En bij een boek, jij bepaalt het ritme.
Ja, exact. Ja.
En daarom blijft dat wel moeilijk. Je hebt vaak de neiging om een goed boek, maar ik leg het nu wel naast me neer. Ik hoop nu te kunnen slapen ook. Dat is echt heel moeilijk. Ik vat heel moeilijk de slaap en een boek helpt daar soms bij. Dan denk je, oké, nu bed in en licht uit. Ja. En voor de rest op vakanties. Hè. Vakanties zijn ideaal. Momenten dat ik werkelijk niks te doen heb. Op het strand met het ruisen van de zee, hoewel ik geen strandganger ben. Maar een boek. Ik neem heel veel boeken mee met vakantie. In de hoop veel te lezen, maar tegelijkertijd is dat ook niet de bedoeling. Want ik stouw mijn agenda trouwens op vakanties ook heel erg vol. Of anders komt die tinnitus en hyperacusis als een boemerang in mijn gezicht terecht. Mm. Omdat ik heb nu ook een heel gevuld schema. En dan moet ik er tussendoor tijd vinden. En dan denk ik, lezen, dit is het ideale moment om te multitasken. Voor de rest ben ik daar niet goed in. En daardoor heb ik wel eens spatten van... op mijn boeken, zoals hier bijvoorbeeld.
Goed, kijk. We gaan kijken naar de drie boeken die jij gekozen hebt. We gaan er één voor één door. Wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
Ja, we hadden het al over Erik de Kuiper, hè, De Hoed van Tante Jeannot. Een boek over zijn jeugdherinneringen, kinderherinneringen in feite. En dat is zo'n boek vol details. Het is een boek vol melancholie. Melancholie is trouwens ook het sleutelwoord in Elias. Ik vind gelijkenis tussen die twee boeken. Ik vind, denk het boek van Gilliams is van 36 en dat van Erik de Kuiper, eind jaren 80, 89 denk ik. En ze hebben allebei tantes bij de vleet, hè. Dat is heel grappig. Bij hem is het Tante Jeannot in feite zijn muze. En ik dacht in het boek van Elias, Henriette denk ik, maar er is ook een... Tante Zenobie, dacht ik, en een Theodora, als ik mij...
Wat betekent dat, die tantes?
Nee. Ik vind... het gaat allebei over de kindertijd. Beide boeken gaan over de kindertijd. En ik heb ook een heel intense kindertijd gehad.
Hoezo?
Heel veel dingen opgevangen. Ik heb een blijkbaar fotografisch, visueel geheugen. Ik heb heel veel dingen gecapteerd. En dat vind ik terug bij Erik de Kuiper. En natuurlijk ook de liefde voor schoonheid. Want Erik de Kuiper houdt van mooie dingen. Het is ook wel een dandy-figuur zoals we hem gezien hebben achteraf. Dat leid ik nog niet zo echt af uit die boeken. Maar het is in feite die Tante Jeannot die hem op sleeptouw neemt. Hem introduceert in die wereld van esthetiek. Of het nu filmballet is, waar ik nu niet zoveel mee heb... Maar ook schoonheid in gebouwen en die buiten de lijntjes durft te kleuren. Hij komt uit een milieu waar hij het zich niet kan permitteren, een redelijk armoedig milieu. En die Tante Jeannot opent zijn wereld. En dat heb je nodig, denk ik. Want ik hou niet van mensen die in hetzelfde milieu altijd zitten. Verbreed je horizon. Probeer in andere werelden te geraken. Sta haar niet vijandig tegenover. Mm-hmm. Het kan zijn dat het je niet interesseert. Maar ga niet meteen zeggen, dat is marginaal of dat sluit ik uit. Dan laat je zoveel dingen liggen in het leven, denk ik. En ik ben ervan overtuigd dat Erik de Kuiper, dankzij Tante Jeannot, geworden is wie hij is. Je hebt in feite altijd een soort figuur nodig. Een persoon die je dingen doet openbaren. In mijn geval is dat vooral mijn vader geweest. En dus dicht bij huis, maar...
En wat heeft hij dan gedaan?
Ja, dat vertel ik in het boek dat ik zelf onlangs geschreven heb. Hè. Alle passies die ik heb, deel ik met mijn vader schilderkunst, calligrafie, film, poppenkast. Dat zit allemaal bij mijn vader. Maar poppenkast nu iets minder. Maar er zijn toch heel veel dingen waar het begonnen is bij mijn vader. En een passie die we samen delen. Ja. Dus mijn tante Jeannot is mijn vader, Remy. Een naam die tegenwoordig weer wat vaker gegeven wordt aan kinderen. Maar ik denk dat dat zo fascinerend is aan het boek van Erik de Kuyper. En hij vermijdt, dat vind ik heel mooi, nostalgie. Ik ben zelf een nostalgicus, ik geef dat eerlijk toe. Maar ik hou ook wel de vinger aan de pols. Ik wentel mij niet alleen in mijn verleden, maar... Erik de Kuyper kan dat perfect omzeilen. In al de boeken trouwens, hè, want ik heb er nu de hoed van tante Jeannot uitgehaald, maar het feit dat ik hier mijn hele stapel van de Kuyper heb, ja, ik was gewoon in de ban van zijn manier van schrijven. Het is heel fragmentarisch en dat is ook handig. Toen in 89 had ik nog geen tinnitus en hyperacusis, maar dat is heel handig. Hij deelt ook zijn hoofdstukjes altijd in. Hè. Hij zet daar een soort van woord naast. En dat zijn dus flitsen, flarden, want je weet, en ik weet het uit ervaring, je weet niet alles meer helder natuurlijk. Dus er is een deel gefantaseerd. Fictie wordt vermengd met non-fictie. Maar je doet volgens mij de waarheid geen onrecht aan met te zeggen dat het tafelkleed blauw was, misschien was het groen. Ach ja, wat maakt dat uit. En het is zo mooi geschreven, elegant geschreven. Ik hou in feite van... mensen die heel elegant schrijven. Ik word altijd heel ongelukkig als ik in een boek van nu shit of fuck of weet ik veel wat. Dan denk ik, kom, moet dat er nu bij? Ik heb dat onlangs nog gehad. Pardonnet was in gesprek met iemand, ik dacht Erika Vliegen in Berg en Dal. En dan komt daar zo een Pardonnet die zelf boeken schrijft, poëzie, echt een mooie taal heeft. En dan zegt hij fuck daar, midden in dat tint. Dan denk ik, oh nee, pad doe dat niet. En dat is niet uit preutsheid. Mm. Noem de dingen trouwens gerust bij naam, dat mag. Maar die modewoorden, daar heb ik het wel moeilijk mee.
Je hebt hier de hele stapel Erik de Kuyper. Is dat jouw gewoonte om een auteur die je goed vindt, om daar zoveel mogelijk of alles van te lezen?
Nee,
is dat nu enkel
bij Erik de Kuyper is dat het geval en bij die andere Erik ook, Erik Vlaming. Ja. Maar dat is omdat het heel bijzonder gegroeid is, bijna mijn relatie met Erik Vlaming. Maar nee, op een of andere manier kon ik mij enorm terugvinden in de schrijfstijl van Erik de Kuyper. Ik haal echt niet dat niveau en dat is... Als ik aan het lezen ben, ben ik ook niet aan het denken van, oh, dat zou ik willen kunnen schrijven. Want...
Maar je zegt van niet, dus eigenlijk wel. Dus je hebt zoiets van, oh, wat kon ik maar zo schrijven als Erik de Kuyper?
Tuurlijk. Ja. Als je zelf schrijft, dan wil je... Je hoopt met goede boeken te lezen ook een hoger niveau te bereiken, uiteraard.
Maar ik heb even onderbreken. Vertel eens over je eigen boek. Je begon er net een beetje erover, dus je hebt een boek gemaakt nu, heel recent, over jouw ouders. Vertel eens de titel, vertel eens waarover het gaat.
Ja, Wanneer zien we u terug, is de titel. Daar was even discussie over. Dan ben ik aan een andere titel beginnen kneden. De laatste Bed and Breakfast, wat tragischer klinkt. Want Wanneer zien we u terug, vond ik een hoopvolle titel. Tegelijkertijd, ja... kan je er geen antwoord op geven. Beide flarden komen in het boek voor, maar de laatste Bed and Breakfast heb ik eraan toegevoegd. Maar dat is het in feite. Hè. Mijn ouders in het rusthuis. Twee behoorlijk eigenzinnige mensen.
Hoe oud zijn ze?
Mijn moeder is nu 95, mijn vader wordt 94. Maar mijn moeder heeft dementie, dus dat verhaal zit er wel een beetje in. Maar ik reik, net zoals Erik de Kuyper, kleine elementen aan. Misschien heb ik dan toch wel... Nee, want het is een totaal ander gegeven. Maar je leert ook wel van een aantal mensen. En een Erik de Kuyper rond een verhaal altijd heel mooi af. Waardoor je als lezer nog verder kan met zijn zin. Je breidt een vervolg aan zijn zin in gedachten. En dat vind ik zo mooi. Dat heb ik ook toegepast op dit boek. Dus als ik iets vertel, iets aankaart, hoop ik dat die lezer er zijn kleine ervaring aan toevoegt. En bij Erik de Kuyper is dat ook, hij reikt kleine elementen aan uit zijn kindertijd, heel gedetailleerd. En hij scherpt jouw geheugen ook weer aan op die manier.
Maar dus jouw eigen boek, jouw ouders, je beschrijft hoe ze daar leven, hoe ze daar wonen.
Dat is het decor waarin zich alles afspeelt. Het boek begint op het moment dat ik mijn vader uit het appartement haal. hij blijft nog één dag bij mij logeren en gaat dan zijn vrouw vervoegen in het rusthuis. Die zit er al een week. Ik heb nooit erop aangedrongen dat hij naar het rusthuis ging. En in feite was hij nog autonoom genoeg. Maar mijn moeder niet meer. En uit liefde voor zijn vrouw is hij naar het rusthuis gegaan. En dat beschrijf ik. En daar laat ik allerlei petit histoires van vroeger van ons gezin doorheen ja, meanderen, als het ware. Herinneringen die ook mijn kindertijd duiden over hoe ons gezin in elkaar zat. Een vrij traditioneel katholiek gezin. Met kleine rituelen, met merkwaardigheden zelfs. En ik ben het product van twee koppige mensen, is misschien het verkeerde woord, maar wel eigenzinnige mensen. Mensen die heel goed wisten wat ze wilden. En ik ben, denk ik, precies hetzelfde.
Koppig?
Ik ben koppig. Absoluut. Nee, dat geef ik toe. Maar ik zeg altijd een hopelijk positieve koppigheid. Maar ik wil niet in het boek te veel over mij hebben. Ik wil in feite zeggen van kijk, misschien verantwoord ik mij via het boek waarom ik zo in elkaar zit. Van kijk, eens naar mijn ouders. Die wisten heel goed wat ze wilden met hun leven. En ze hebben ook hun gebreken en tekortkomingen. En ik vertel ondertussen ook wel iets over de werking van het rusthuis. Ik vertel iets over dementie, want dat komt binnen. In het begin was mijn moeder nog niet dement toen ze in het rusthuis zat. Ik heb alle namen veranderd. Mijn ouders heten mijn ouders. Ik bedoel ouders, vader, moeder. Ah, ja. Krijgen geen naam. Mijn zus krijgt geen naam. Mijn tante, die er ook in zit, heet geen Jeannot of Henriette. Heet tante. En andere mensen krijgen een valse naam. Het rusthuis heeft ook een andere naam, omdat het gaat daar niet over. Dimitri Verhulst heeft bijvoorbeeld ook een boek geschreven over het rusthuis. Ik ben niet de eerste die dit doet, dus ik wil vooral focussen op mijn ouders en de periode, want dat is ook heel bijzonder, de korte periode dat je maar samen woont onder één dak. Het zijn wel je ouders, maar hoe goed ken je je ouders? Ja. Je kent je ouders van ja, de leeftijd dat je bewust wordt van, ah ja, dat zijn mijn ouders, 6 jaar misschien tot 18, 19. Ik ben op 19 het huis uitgegaan. Dat is, hoe gaan we, 13 jaar. En in die 13 jaar vorm je een beeld van je ouders dat vaak niet correct is. En zij vormen een beeld van jou dat heel vaak niet correct is. En dat vind ik de insteek van het boek ook. Mm-hmm. En hoe we elkaar toch hebben leren waarderen en appreciëren. En hoeveel er sluimert van mijn ouders in mij, dat komt wel aan de oppervlakte. Maar het is een vrij compact boek. Ik heb ook proberen iets te schrijven wat ik nog niet gedaan had. Ik was heel benieuwd naar de reactie van Rudy van Schoonbeek, de uitgever. Want ik geef mijn boeken uit bij Vrijdag. Dat is een uitgeverij die de lat vrij hoog legt. Rudy heeft al boeken van mij geweigerd. En ik vind dat goed. Dan is een goede filter. Dan weet ik dat ik verkeerd bezig ben. En dan moet ik het niet verder doen.
Dat kan toch niet leuk zijn? Als een uitgever zegt, nee. Michel, nee.
Nee, maar je begint met een deel van je manuscript af te leveren. Hè? Okay. Dus ook in dit geval, ik had de helft klaar. En dan kan je nog altijd zeggen, oké, het was een goede denkoefening. En het was verdienstelijk geprobeerd. Maar meestal argumenteert Rudy heel goed. Hij heeft nu ook een heel mooi briefje geschreven dat ik bijhoud. In zijn sierlijk handschrift met vulpen. Voor mij ook, de vulpen luistert naar de hand van zijn meester. Geef een vulpen aan iemand anders. En die vulpen weigert dienst. Dat vind ik zeer merkwaardig. Ik heb dat ook. Vulpennen luister echt naar de hand van een meester.
Oké. Okay. Rudy van Schoonbeek?
Ja, dan was dat een aanmoediging. Dan weet je, oké, ik zit op het goede spoor, ik ga voort. Ja. En ik heb hem blijkbaar niet teleurgesteld. Want ik denk dan, en Vrijdag is dus ook wel een huis met een zekere renommee. En ik kan met dat manuscript dan wel bij een andere uitgeverij terecht, vrees ik. Vrees ik in dit geval. Want je bent toch nog altijd een beetje een bekende naam. En dan zijn er toch wel een aantal mensen die zeggen, oh, dan gaan we wel. Maar met de foute cover en met de foute aanpak wordt het dan helemaal niet het boek dat je wil. En ik voel me beschermd bij Rudy van Schoonbeek. En daarom zit ik er ook al met al mijn boeken. Ik denk dat ik er ondertussen een 13-tal geschreven heb. En ik weet wel, de eerste werkjes waren echt kladwerkjes. Maar dat was om de uitgeverij van Rudy op te starten. Daar heeft hij trouwens toen behoorlijk veel van verkocht. Dus dat is goed, want daarmee had hij een startkapitaal. Maar die had ik nooit moeten uitgeven. Dat waren de eerste twee kort verhaaltjes. Dat moet je niet in boekvorm steken. Dat laat ik aan de grote, de Simon Carmichels. Want dat is ook zoiets. He, dus in ons huis wemelden de boekjes van Simon Carmichelt en Godfried Bomans. Waar ik ook enorm veel van geleerd heb, van hun manier van schrijven. Ik heb zelfs even overwogen, er zit er eentje hierbij. Ik heb even overwogen om een boekje van Simon Carmichelt erbij te steken. Maar ja, dat is dan toch wel weer te vrijblijvend. En hij heeft er ook zoveel geschreven. Maar het is wel een soort badinerende toon, schrijfstijl, waar ik enorm van hou. En bij Godfried Bomans ook. Ik zoek in alles wat ik doe, ook in radio en televisie, diepgang in luchtigheid. Dat vind ik mijn streefdoel. Van luchtige dingen als het Songfestival, waar ik nu totaal niks meer mee heb, omdat het echt, waar is de diepgang nog? Maar vroeger kon je daar nog een soort diepgang in vinden. André Vermeulen heeft dat denk ik ook begrepen. En als je dat kan aankaarten, dan ben je met iets heel bijzonders bezig. Dan kan je van populaire dingen toch iets meer maken. Dat esthetische van populaire dingen. Maar lelijkheid ook laten zien. In mijn boek dat ik nu geschreven heb over mijn ouders, toon ik ook lelijkheid. Dat heb ik dan misschien weer geleerd van Erik Vlaming, die een meester is in het etaleren van lelijkheid.
Ik denk dat we naar jouw tweede boek gaan. Eerst nog even zeggen, jouw eerste boek was De Hoed van Tante Jeannot van Erik de Kuiper.
Ja, maar bij uitbreiding alles van Erik de Kuiper.
Jouw tweede boek?
Ja, Suikerspin.
Van Erik Vlaming. Ja. Vertel eens waar het boek over gaat.
Ja, het gaat in feite over, en dat was de eerste cover van het boek, een Siamese tweeling. Rariteit, toch? Oh, die namen van die dames. Was dat niet Froid Coeur? De dames Froid Coeur. Je hebt het ook gelezen, hè?
Want ja, ik weet niet meer hoe ze heet.
Ja, maar het was
Georgette en Louis, I don't know.
Ja, weet ik veel. Jean-Baptiste van Hoeiland, geloof ik, was de exploitant. En die baatte een rariteitenkabinet uit. En heeft geen scrupules. Want ik denk dat hij zijn broertje dat ja, een afwijking had etaleerd in die barak. Daarna gaat hij nog met de vrouw met de baard en hij koopt een Siamese tweeling. Hij behandelt die op een onheuse manier. Je kan denken, hier is die Elephant Man. Prachtige film trouwens van David Lynch. Oh, geniaal. Wel ja, goed, dat is het Elephant Man verhaal. Dat wordt op een heel bijzondere manier uitgespit. Maar we zijn ondertussen vier generaties verder bij de kleinzoon Arthur. En er komt een journalist die wil het hele verhaal uitspitten van die tweeling, want die is in heel bizarre omstandigheden overleden. En dat is het boek met een enorm knappe structuur. Ik krijg nu alweer kippenvel en een pointe die pas verraden wordt in het allerlaatste hoofdstuk. Want dat is Erik Vlaming ten voet uit. Zijn boeken zitten enorm knap in elkaar. Het zijn geen thrillers en toch zitten ze volgens mij, ja, dat is fenomenaal hoe hij een verhaal kan uitwerken en kleine dingen aanbrengt. Hij schrijft ook een kroniek. Want ik heb Erik Vlaming, mag ik dat even vertellen, leren kennen via de, toen heette het nog Proge Braille, VZW Proge Braille. Nu heet het Transcript, dat is de studio waar je boeken inleest voor blinden en slechtzienden. En dat doe ik al, ja, sinds mijn sabbatjaar op de VRT, dus 2001.
Daar heb je Erik Vlaming ontmoet.
Ik heb daar Quatertemperdagen van ja. Erik Vlaming mogen lezen.
Ah.
Een kroniek, hè, in zes delen, dacht ik. Fantastisch. Zijn taal, zijn manier van opbouwen, zijn personages die hij op een of andere manier, ja, het zijn personages allemaal met krassen op hun ziel, allemaal met een weinig zuiver geweten en toch heb je er enige sympathie voor. En dat maakt ja, het heel bijzonder. Dikke Freddy, hè? Bedoel, ik weet niet of je Dikke Freddy kent.
Leg even uit, Dikke Freddy maar is Dikke een Freddy personage is een kolom, van
en dat is in feite een wat marginale figuur, maar die slaat en zalft, die brieven schrijft naar allerlei belangrijke mensen en je kan hem in niets ongelijk geven. Het is misschien een parasiet van de samenleving, maar hij heeft telkens een punt. Het snijdt hout. Ik hoop dat elke minister de boeken van Dikke Freddy leest. Want daar wordt hij wijzer van. Ja, ja, ja.
Okay. Hey. Maar dus Erik
en al zijn figuren doen wel een beetje dikke Freddy-achtig aan.
Ja, ja. Ja. En dus je bent eigenlijk, je hebt Erik Vlaming als schrijver leren kennen. Ik bedoel, dus de boeken leren kennen door Indoor Kwatertemperdagen. Ja. En dan ben je de rest beginnen lezen. Is het zo gegaan?
Nee, het toeval wil. Hij zat bij Wereldbibliotheek.
Als uitgever, ja.
En blijkbaar had Uitgeverij Vrijdag, als ze bij de boekenbeurs een auteur uitnodigde, ook Wereldbibliotheek in hun fonds. Kom ik toch wel op een bepaalde namiddag, ik denk zelfs, want dat is misschien weer die kronkel om het mooier te maken, de dag dat Wannes van der Velde overleed, een van mijn helden. Ik weet nog, ja, dat was in november ergens.
Mm-hmm. Okay.
En we hoorden dat Wannes overleden was en ik was in shock. Ik was echt, ik vond Wannes, allee, ja. En ik denk dat ik naast Erik Vlaming aan het signeren was. In ieder geval, ik heb naast Erik Vlaming, misschien is dat niet waar, maar naast Erik Vlaming gesigneerd op een namiddag. En hij was bezig aan Suikerspin.
Om dat te schrijven.
Over de kermis. En ja, ik heb aardig wat kermisboeken geschreven. En wat bleek, dat hij heel veel kermisfamilies kende, want hij heeft zijn werk heel goed gedaan. Hij heeft zijn research uitstekend gedaan.
Maar dus je zat naast hem te signeren op de boekenbeurs.
Ja.
En ben je toen met hem beginnen praten,
uiteraard,
over dat hij Suikerspin aan het schrijven was. Over dat over de kermis ging.
Ja, uiteraard. En dan was ik natuurlijk geïntrigeerd, want een schrijver die mij had verbaasd met een boek. Ik had nog nooit van Erik Vlaming gehoord, eerlijk is eerlijk. Maar een boek, ik zei het ook tegen hem, ik lees vaak met tegenzin die boeken in bij de blinde studio, doktersromannetjes of ja, echt van die idiote boeken. Ook soms, let op, van die bejubelde boeken waarvan ik niet weet wat ze er nu goed in moeten vinden. Maar je weet, ik ben niet cultureel correct en dat zal altijd zo zijn. Dus ik denk dan, ze mogen er 5 sterren aan geven, maar ik vind het niks. Maar ja, daar zit hij dan, hè? Die Erik Vlaming, de enige auteur van deze drie die ik persoonlijk ontmoet heb en een paar keer ontmoet heb ondertussen.
Je hebt hem daarna nog ontmoet.
Op de boekenbeurs overwegend.
Dat is op de boekenbeurs, ja.
Ja, ja, ja,
ik zie op jouw website staat ook een foto van jij met Erik Vlaming, ja, klopt, op de boekenbeurs. Ja, denk van, daar is hij trots op.
Daar ben ik heel trots op.
Wat recht,
ja. Ja, ja, er zijn zomaar. Ik heb geen helden of idolen, maar ik heb een foto waar ik met Delarue, Georges Delarue, mijn grote lievelingscomponist, op de foto sta. En dan zegt iedereen, wie is dat kleine gebocheld mannetje, want hij had een ruggenwervel te weinig. Dan zeg ik, mijn held, Delarue. Ah, die kent niemand. Ja, het staat misschien beter om naast Tina Turner op een foto te staan, maar ik hou meer van mensen die in de lute werken. En Erik Vlaming is voor mij dan ook iemand die ook voortdurend je geweten schopt. Maar op een geen pamfletaire manier. Via heel knappe verhalen legt hij echt zout op een wonde.
Mm, yeah.
En de wonde mag etteren in de boeken van Erik Vlaming. Het is heel naturalistisch. Het is heel, heel rauw en toch teder.
Ja. Yeah. Zeg, Suikerspin gaat dus over de kermis, zei je zelf al, over een Siamese tweeling die tentoongesteld wordt.
Dat is de basis.
Op de kermis en laat, en ook over de kleinzoon van de uitbater die dan eigenlijk ook zijn draaimolen verzorgt en zo. Mm-hmm. Je zei zelf al, je hebt ook een boek, wat zeg ik, veel boeken over de kermis geschreven.
Ik ben bezig met mijn 6e, ja.
Maar hoe kan je nu 6 boeken schrijven over de kermis? Wat schrijf je daar dan in?
Je vergist je. Het eerste was een reisverhaal in 87, voorwaarts. Het tweede in 99 heb ik samengeschreven met een industriële ingenieur die zelfs de chassisnummers van de attracties uit het blote hoofd kende. Er zijn freaks in de wereld, ik ben er ook een. Een rariteitenkabinet, je ziet het hier voor je neus. En ik schreef over de mens achter de machine en hij over de machine achter de mens. En dan het volgende boek was er één over de Sinksevoort, het bestaan van de Sinksevoort 40 jaar met de wijken ook. Het was een boek over Antwerpen ook, hè, over het Zuid, hoe het Zuid helemaal is beginnen opfleuren dankzij de Sinksevoort. En ja, ook nog niet de verhuis, dat is pas later gekomen. En dan heb ik ook nog een pocket geschreven. Dat boek over de Sinksevoort heette Een tapijt vol verbeelding, want zo zie ik kermis als buitenhuisarchitectuur. En het vierde boek was kaartjes aan de kassa en dat was een kermispocket zonder foto's. Want ik had daarvoor een kermiskalender gemaakt met 365 foto's. Voor elke dag eentje, een tijdloze kalender met korte teksten erbij. Het is niet echt een boek. Een heel dure onderneming die falikant is afgelopen. Nee, maar falikant...
Verlieslatend.
Ja, omdat mensen willen blijkbaar wel een boek van mij lezen.
Maar niet met foto's.
Maar geen kalender met foto's. Dan zeggen ze, oh, maar onze foto's zijn veel mooier.
Ja. Zeg maar, wat ik wil weten is van, waarom ben je zo gefascineerd door die kermis? Analyseer eens, wat is dat bij jou?
Dat is het nomade bestaan anno 2021. Ik kan bijvoorbeeld met mijn gehoor nog heel moeilijk kermis aan, maar de passie blijft de wereld van komen en gaan. Nergens zijn.
Omdat je dat zelf ook in jezelf voelt? Of ja, omdat je zo bent?
Ja. Ik ben op doortocht in het leven, zeg ik altijd. Ik heb nu wel een huisje in de Kempen, maar ik vind dat niet zo belangrijk. Ik ben niet aan materiële dingen gehecht. En mijn grote droom is, mijn vriendin gruwelt ervan, een staakcaravan in de Ardennen. Aan de rand van een bos.
En waarom? Waarom wil je niet... Wil je niet settelen of zo?
Misschien heeft dat ermee te maken. In dit geval heeft dat te maken met het feit... Ik wil met een verrekijker, gewapend met verrekijker... En een fototoestel met telelens... S'morgens douwtrips doen en beestjes fotograferen.
Ja, maar dat kan je ook als je in een appartement woont. Dat gaat ook eigenlijk. Moet je gewoon met de auto naartoe rijden.
Die bohemiaans aan. In mijn hoofd ben ik een beetje bohemia. En dat heeft mijn vader ook. Dat zit in het boek. Hij heeft iets met outlaws. En daarom hou ik ook enorm van die boeken van Erik Vlaming. Erik heeft ook iets met outlaws, verschoppelingen uit de maatschappij. Kermismensen worden nog altijd als barakkenvolk aanzien. En dat is onterecht, want dat zijn voor mij echt heel intelligente, vaak intelligente mensen, heel polyvalente mensen ook. Kunnen ontzettend veel dingen doen, maar worden toch niet in de samenleving. Ze passen niet in die samenleving op een of andere manier. En mijn vader had dat met garnaalvissers en circusartiesten. Want mijn vader had iets met circus. Hij nam mij ook mee naar het circus. Bij uitbreiding hou ik ook enorm van circus. Ik ga, hoewel mijn gehoor daar echt onder te lijden heeft, toch nog altijd graag naar een circusvoorstelling. Dat mag echt naar anno 2021 hertaald worden. Ik weet nog, het weekend voor corona, voor de lockdown, waren we, Hilde en ik, nog naar een circus, het Wiener Circus in de Pannen. Ongelooflijk mooie voorstelling. Met ook heavy metal, kan mij niet schelen, mag. Ik heb Flikflak gezien met alleen muziek van Rammstein. Echt waar. Het ging fout. Want ze geven bovenaan in de nok van de circustent commando's en door die muziek van Rammstein liep dat dus toch wel in de soep.
Maar waarom heb je het gevoel dat je zelf ook niet thuis hoort in de samenleving? Is dat daar wat jou
zit,
aantrekt of
dat
zo?
Zit
is
dat in twee van de drie boeken die ik eigenlijk in de drie boeken... Hè, de fantasiewereld. Ik zit in mijn cocon, een wereld... Ik ben misschien nooit echt opgegroeid. Ik ben nooit groot geworden. In het boek van Erik de Kuiper, want daar hebben we het niet meer over gehad. Maar ik denk... Er is één passage bijvoorbeeld waar hij op het Flagetplein komt...
Gaan we nu terug naar Erik de Kuiper?
Ja,
okay.
Excuseer, hè, maar met die microfoon is dat niet makkelijk. Hè, dan kom je dan niet...
We gaan nu terug naar boek 1.
100, ergens in...
Voor dit rommeltje.
Ja, hier. Hij zou dus later bij de radio gaan werken. Ella, zijn stem laten horen, of beter door middel van de stem allerlei dingen oproepen, evoceren. Op een zeker moment heeft hij het in zijn hoofd dat hij radiopresentator wil worden. Erik de Kuiper in 1989. Ik was toen al... 8 jaar op het Flagetplein bij BRT2 Omroep Brabant. En ik lees dit. Ja, dat is geweldig. Hij vergelijkt ook... Hij wil in feite nooit gaan werken. Werk moet een spel blijven. En dat is in mijn geval ook altijd geweest. Werk is altijd op een of andere manier... Waar ligt de grens tussen passie en werk? Dat vervaagt totaal.
En je bedoelt, denk ik, dat je eigenlijk... een beetje, dat je in alle drie de boeken terugkomt, dat je niet echt deelneemt aan de samenleving. Dat je niet volledig meedoet met het spel.
Ja, ik ben geen vader geworden, ik heb geen gezin gesticht. Ik heb nu wel een fijne vriendin en twee zonen, maar ik voel niet die verantwoordelijkheid die een vader moet dragen. Ik heb wel twee petekinderen, maar dat is om ze mee op sleeptouw te nemen. Hè? Naar de kermis bijvoorbeeld. We zijn te groot geworden daarvoor. Enfin, nee, je bent nooit te groot om naar de kermis te gaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar in de drie boeken zit wel de fantasiewereld, die moet intact blijven. En ook een beetje de oude ziel die ik ben. Ik ben te laat geboren. En dat zegt Elias bijvoorbeeld in het boek op een zeker moment. Dat
nu
hij...
gaan we naar boek 3.
Ja, maar in feite hebben we nog veel te veel te vertellen over de suikerspin. Dat maakt niet uit.
Zeg eens van Elias. Wat zegt Elias? We gaan direct naar boek 3.
Elias zegt op een zeker moment, ik voel mij niet een oude ziel, zo formuleert hij het niet. Ik kan niet formuleren wat Maurice Gilliam schrijft, want dat is... Ja, van de drie boeken is dat het meest kunstige boek, laten we eerlijk zijn.
Oké, goed, wacht, we gaan naar boek 3. Dus wacht, boek 2 was Suikerspin van Erik Vlaming.
Ja.
Boek 3 is, zeg het zelf maar, Maurice Gilliams, en de titel is...
Elias over het gevecht met de nachtegaal. Ja. De titel alleen al is vrij hermetisch, hè. Je denkt, gevecht met de nachtegaal, beeldspraak natuurlijk. Het boek staat er bol van. Ik heb het boek leren kennen in de Latijn-Griekse. Ik heb Latijn-Grieks gestudeerd, dus dat heet esthetica of de poëzis of weet ik veel wat. Dan moesten we klaargemaakt worden voor schoonheid. Maar wat ben ik blij dat mijn leraar Nederlands, die ik... En dat is ook een prachtig verhaal. De heer Bogaerts, de Boogie, zijn bijnaam. Ja, Staf Bogaerts. Wat ben ik blij dat hij ons dit boek heeft aangereikt op 16, 17 jaar. En het grappige is dat Staf Bogaerts ook boeken inleest bij VZW Progebraille. Nu transcript. En als ik weet dat hij voor mij zit om een boek te lezen, kom ik vroeger om hem te horen vertellen. Ik kom echt niet aan zijn enkels. Hij leest dat zo... Hij is een enorme Shakespeare-kenner trouwens. Maar... Hij leest dat met zoveel raffinement, met zoveel inlevingsvermogen.
Ja, oké. Okay. Goed, maar wacht even. Dus,
en dat kan ik niet. Nee. Ik lees altijd een boek à la Michel Follet, denk ik.
Ja. Oké. Okay. Elias en het gevecht.
Ja, hij heeft ons dat dus leren kennen.
Hoe kwam dat binnen bij jou, dat boek?
Heel bevreemdend in het begin, want het is natuurlijk een boek in een zekere archaïsche taal geschreven. Ja, 1936, denk ik.
Het voelt ook oud als je het leest, hè?
Ja, er zitten ook oude woorden in. Somtijds en binst en dat soort dingen.
Maar, en wasgen.
Ja, en de eerste zin, denk ik, hè, met de betoverde apen, er staat mij iets voor, als Aloysius. Want Aloysius is in feite een even grote spilfiguur als Elias. En dat vind ik ook zo bijzonder. Die Aloysius is het hele boek door aanwezig. Hoewel hij op een zeker moment op kostschool zit. Maar die Aloysius overwoekert al zijn gedachten. Die palmt hem helemaal in. En dat is een beetje zoals mijn lievelingsfilm The Third Man. Daar zijn we weer. Waar The Third Man, gespeeld door Orson Welles, in feite ook amper in beeld komt. Mm-hmm. Ik denk dat hij in de hele film 11 minuten te zien is. Pas in minuut 56 in beeld komt. En toch is die geest die ja, dat personage van Orson Welles heel de tijd sluimerend aanwezig. Niet en prominent,
bij,
maar
die Elias heeft dat ook in dat boek. Dus bij Elias, en waar gaat, vertel eens ongeveer waar het boek over gaat.
Maar Elias is een jongetje van 12 jaar die heel beschermd wordt opgevoed in een kasteeltje, omringd met neven, nichten, tantes. En met een neef die 4 jaar ouder is, Aloysius. Waar hij enorm naar opkijkt en waarmee hij schijnbaar heel banale dingen doet. Maar er is een soort innige vriendschap tussen beiden. Ik zou niet zeggen dat het een homoerotisch geladen vriendschap is, maar hij kijkt enorm naar hem op. En ja, ze gaan bijvoorbeeld, dat is ook symboliek natuurlijk, papieren bootjes in de beek laten ze in allerlei vormen los en ze kijken hoe snel dat bootje achter de bocht verdwijnt. Maar op een zeker moment vertrekt hij naar de kostschool en... Hij voelt zich al redelijk eenzaam. Het is die Aloysius die zijn eenzaamheid wat doorbreekt. Zijn tantes buiten, één tante, ik dacht Henriette, die ook weer een beetje die Jeannot-achtige figuur is, die hem inspireert. Een soort van muze, grillige muze, heb ik ergens gelezen. Is er niet veel waar hij zich aan optrekt. Zijn milieu is redelijk beklemmend. En maakt hem niet klaar voor het echte leven. Het echte leven dat in het tweede cahier blijkbaar van het boek beschreven wordt dat ik nooit gelezen heb. Want het gekke van de zaak is, ik heb een boek waar alleen het eerste cahier in staat.
Maar cahier, wat is cahier? Dus ja, eerste deel dan of zo?
Ja, tweede deel in feite. Maar het werd een cahier genoemd. En in het tweede cahier wordt hij uiteindelijk, ik dacht architect, maar ik heb het dus nooit gelezen. En omdat ik dacht, het gaat mijn droombeeld van het boek aan diggelen slaan. En Maurice Gilliams heeft het ook verworpen, uiteindelijk het tweede deel, omdat hij er niet tevreden over was. In 1942 heeft hij het opnieuw laten publiceren zonder dat tweede deel. Want daar pleegt Elias aan het eind zelfmoord. En dat is, vind ik, een veel te heftig slot voor het personage dat ik op zich wel koester. En waar op het einde, als Elias zelf naar de kostschool vertrekt, want dan moet ik ook nog vertellen, Aloysius keert in de zomers terug. Alles wordt opnieuw aangezwengeld, maar ja, hij moet altijd maar weer afscheid nemen. En op een zeker moment wordt Elias zelf naar de kostschool gestuurd en daar eindigt in feite het boek. Maar er gebeurt op zich heel weinig in. Dit is bijna een plotloos boek en onmogelijk om verfilmd te worden. En laat het gekke van het toeval dan zijn dat dit het enige van de drie boeken is dat al verfilmd is.
Echt?
Wat onmogelijk is, want het leest als voor mij een lang gedicht. Daarom is het ook heel compact. Het klinkt als muziek. Ik wil dit boek luid oplezen. Ik wil bijna niet daarom mijn stem horen, maar ik wil dit boek horen lezen. Het is zo geritmeerd, zo...
Doe je dat soms? Boeken luid op? Zinnen luid oplezen?
Zinnen luid oplezen, graag. Ja. Ja. Ook om een zin soms meer te bevatten. En dit vraagt ook soms om luid op te lezen, omdat er een ritme in zit, een elegantie die met niets te beschrijven valt. Ja. Hij vermijdt echt alle clichés en tegelijkertijd sluipen ze er toch in en kan hij ermee weg. Het is heel merkwaardig, want ik ben er even terug in beginnen lezen en dan dacht ik, ja, dit laat zich gewoon lezen. Dit is ook niet echt ontoegankelijk.
Het zou nog werken nu, als je nu opnieuw leest. Je zou hetzelfde gevoel hebben als toen. Ja, toen je
ik heb het wel een paar keer gelezen ondertussen. Het is een boek dat ik echt meegenomen heb in mijn leven.
Heeft die leraar, Staf, zijn naam, heeft hij dan deels jouw lezen bepaald? Heeft hij daar door dat boek of door andere boeken nog een invloed op gehad? Of door zijn lessen?
Nee, maar hij heeft mij bijvoorbeeld wel aangemoedigd om in dit vak te stappen.
Welk vak? Want jij doet echt 30 vakken.
Radio.
Radio,
voor mij is mijn echte vak blijft radio.
Ja, maar zo zie ik jou ook. Maar goed, ja.
Hij heeft mij gewoon gestimuleerd, want ik hoopte iets met film te doen. Uh-huh. Omdat dat was mijn passie al van jongs af aan. En ook wel radio, maar ik vond niet dat ik een mooie stem had of een goede uitspraak. En zo. Hij heeft mij daarin echt gestimuleerd. Hij heeft mij over een aantal drempels heen geholpen. Ik was daar echt van overtuigd van, dat lukt nooit. Nee. En hij heeft mijn droom verfijnd en aangescherpt en me moed gegeven om het toch te proberen.
Amai. Dat is wel prachtig.
Ik denk dan altijd als ik Dead Poets Society zie, hè, met Robin Williams, die Keating. Hè, wel, dat is mijn Keating. Ik denk dat iedereen een Keating moet hebben in het leven. Zonder Keating of een Tante Jeanne. Okay. Maar dus Elias is inderdaad een wat archaïsch boek als je het nu zou lezen, maar daar moet je afstand van nemen. Het is ook geschreven in 1936. Dat is hetzelfde van, het klinkt wat gek, maar ja, ik vergelijk graag met film en muziek. De Beatles, zet die naar de klankkleur van nu en er blijft van de Beatles geen spaander heel. Je moet dat gewoon met de klankkleur van toen, liefst in mono voor mijn part, met de one track die het was. Of hoe hebben ze het opgenomen, ik weet het niet. Maar zet dat niet naar de normen van nu. De taal van Maurice Gilliams dompelt je ook onder in die sfeer van voor de oorlog. Van een periode die ik nooit heb meegemaakt. Een tijdsvak waar we niet kunnen van weten hoe het aanvoelt. En toch, ik droom daar 's nachts van. Ik kan soms mijn droom is soms een verlengstuk van het boek dat ik lees. En dat kan merkwaardig zijn, maar een Maurice Gilliams, gisteren heb ik er een stukje in gelezen en ik kom in een soort lyrische roes. Het bedwelmt. Het bedwelmt op een of andere manier.
Ik heb het nu, we hebben het nog te weinig over radio gehad, naar mijn gevoel. Oh. Omdat ik ook hetzelfde heb als wat jij zei, namelijk, ja, jij bent voor mij radiopresentator, dat is voor de basis. Hè?
Mm-hmm.
Ik hoor jou te weinig op de radio, vind ik. Waarom hoor ik jou nu niet op Radio 2?
Ik denk dat Radio 2 ondertussen ook een popzender is geworden, waar ik niet meer kan gedijen.
Waarom kan je niet gedijen op een popzender?
Sorry, omdat ik niet echt van popmuziek hou. ik heb mij in allerlei bochten gewrongen om daar een soort connectie mee te maken. Maar dat lukt heel moeilijk. En nu met mijn gehoorprobleem, dat echt woekert, maar echt op sommige momenten, ik kan het helemaal niet meer. Ik kon af en toe het nog wel wat plaatsen. En niet vergeten, tot voor Donna was er Radio 2 een heel ander gegeven. En daar kon ik perfect alles kwijt wat ik wou.
Maar je bedoelt, je hebt het eigenlijk over de muziek. Hè? Maar voor mij, en we hebben het daar al vroeger privé ook over gediscussieerd, maar voor mij is radio en is wat jij deed / doet op de radio, is dat, heeft dat deels met muziek te maken, maar eigenlijk veel meer met stem en praten tegen een luisteraar, mij, tegen mij als individu praten die daar aan de andere kant zitten, mij pakken.
Ja, en ik zie presenteren op radio als een doorgeefluik. Het doorgeven van mooie dingen. Daar zijn we weer bij Erik de Kuiper. Die geeft ook graag via zijn boeken mooie dingen door. Als dat niet die mooie dingen zijn die ik moet aankondigen...
Muziek dus, hè? Muziek bedoel je?
Als dat de foute muziek is in mijn oren, waar ik geen affiniteiten mee heb, waar ik niet met liefde over kan praten, dan loopt het spaak. Het moeten niet allemaal fantastische helden van mij zijn, dat niet. Maar als je overwegend muziekprogramma's maakt, wat ik in Vlaanderen zeker de jongste tijd toch weer heb gedaan... Ik verwijs naar Vlaanderen omdat ik in Nederland bijvoorbeeld een 5 jaar een programma heb mogen doen bij de NCRV, waar ik 3 uur in gevecht... In gevecht. Ja, ook wel. Gevecht met de nachtegalen. Ja, dat heb je dan, hè. Je pikt een stuk van die titel op. Gevecht, gesprek mocht gaan met bekende Nederlanders op zaterdagavond. En aan de hand van muziek die hij meebracht, en ik bracht ook muziek, converseerden we nog.
Ja.
En ik heb Arthur Japin mogen interviewen. Ja, geweldige auteur.
Maar dus je hebt die muziek eigenlijk nodig als basis voor jouw radiowerk. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè?
Ik moet daar liefde in. Als ik het niet met liefde kan aankondigen, dan lukt het niet.
Jij bent, als ik naar jou kijk, dan zie ik een vrolijk gezicht. Als ik jou hoor, of hoorde of luisterde op de radio, dan hoor ik een warme positiviteit. Maar als ik naar jouw 3 boeken kijk, dan voel ik ook iets wat je eigenlijk al zei daar straks. Een soort melancholie toch wel.
Ja, tristesse, ja.
En wat is dat dan?
Een soort somberheid ook wel, die erin sluipt, denk ik. Hè. En alle boeken reflecteren over... Ja, misschien Erik de Kuiper niet, maar jawel, dat passage over Baloo bijvoorbeeld, over leven en dood. Maar daar leef ik ook wel mee. Gisteren heb ik bijvoorbeeld, ik was woedend, ik was bijna treurig. Ik heb het officieel begraven. Mijn poes had een roodborstje doodgebeten en in mijn gang gelegd, dankjewel. En dat kwam omdat ik het gras had laten staan. Ik heb het gisteravond in een aanval van woede... Het is net
gemaaid.
Want ik wou een hele maand mijn gras laten staan. Maar hij heeft dat roodborstje, ik heb het gezien, gepakt in het gras. En het roodborstje zag de kat niet. En dan dacht ik, nu moet het gras eraf. Ja. En dat soort gekke reflecties, dat kan alleen in deze geest broeden. Maar ik moet dan, het was 7:15 s'avonds, ik zie dat vogeltje. Ik heb dat in de Serre een officiële begrafenis gegeven, Jeux Interdits. En dan heb ik in een soort woedeaanval het gras afgereden.
En verbindt dat iets aan die tristesse of aan die nostalgie?
Daar
dan?
Zit een vleugje Elias in, daar zit een vleugje... Erik de Kuiper zal ik niet zeggen, maar daar zit een soort fantasiewereld. Ik maak daar mijn eigen verhaal van.
Maar een verdriet ook.
Ja. Ik geef bijvoorbeeld toe, in coronatijden kon ik onmogelijk naar films met een slechte afloop kijken. Daarom wil ik bijvoorbeeld dat tweede cahier van Elias, waar hij zelfmoord pleegt, niet lezen. Ja. Omdat er nu een open einde is. Ik hou wel van open eindes. En dat mag een tristesse hebben. The Third Man bijvoorbeeld heeft een absolute tristesse. Pas op. Orson Welles wordt doodgeschoten. Maar er zit een sluimerend liefdesverhaal tussen Holly Martins en Anna. De liefde van... En Op het einde is er een scène bij de begrafenis op het Friedhof in Wenen. En je denkt dat het allemaal goed komt. In het boek, het originele verhaal van Graham Greene, komt het goed. In het boek gaat ze gewoon glad. Ze wandelt voorbij, ze bekijkt hem zelfs niet meer, omdat hij in feite haar geliefde heeft verraden. Misschien leg ik het allemaal heel slecht uit, maar ik heb het boek en de film zo vaak gezien. Maar het is een open einde. Het komt wel goed met beide personages, denk ik dan. En daarom hou ik bijvoorbeeld enorm van de films van Ken Loach en de gebroeders Dardenne, om weer een link te leggen. Want ik zie in elk boek ook een verfilming. Niet bij Elias, maar die broeders Dardenne en Ken Loach, die toch wel zware thema's aankaarten, hebben altijd een hoopvol einde. Er is altijd hoop op het einde.
En dat heb je graag, dat heb je nodig.
Dat heb ik nodig.
Waarom heb je dat nodig?
Ja, het lijkt mij wel logisch dat iemand zich altijd optrekt aan wat gaat komen. Ik pluk de dag, maar ik wil ook wel weten wat de volgende dagen brengt. En ik wil ook al plannen maken. Maar het moet ook niet te zonnig worden voorgesteld. Wat nu gebeurt in deze coronatijden, we stellen het ons allemaal veel te zonnig voor. Ik ben niet een doemdenker, helemaal niet. Maar ik besef wel dat corona heel veel gaat veranderen in onze samenleving. En daar moeten we ons terdege bewust van zijn. Als al die mensen denken van, ja, binnen 2 maanden staan wij te stage diven op Pukkelpop. Ja, dan denk ik dat ze toch wel, dan gaan ze pas echt met somberheid te maken krijgen. Ik wapen mij daartegen. En daarom heb ik ook mijn Franse dwaze films nodig van Louis de Funès en Pierre Richard. Waar ik ook even naar verwijs in het begin van mijn boek. Want alles is aan elkaar verbonden. Ik trek mij op aan kermis. In mijn droomwereld kan ik wel weer verder. Maar ik heb dat nodig om ook de andere dingen aan te kunnen. Misschien is het leven voor mij net iets. Nou, misschien ontvlucht ik die realiteit. Begint hier weer al te stormen.
Je hebt die droomwereld nodig om het echte leven aan te kunnen.
Ja, zeker weten. Ik zou niet in een nuchtere job kunnen zitten, dag in, dag uit. Want dan verglijd ik in een soort van, niet somberheid, maar toch, ja.
Oké.
Okay. Ik kan er geen woord op kleven. Vraag het aan Maurice Gilliams, man. Of Erik de Kuiper leeft nog natuurlijk. Zou hem wel eens willen ontmoeten, die Erik de Kuiper.
Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen, alsjeblieft?
Ja.
Eerste was
De Hoed van Tante Jeannot van Erik de Kuiper.
De tweede was
Suikerspin van Erik Vlaming.
En een derde
Elias of het gevecht met de nachtegalen van Maurice Gilliams. Ik heb nooit begrepen waarom ze niet Maurice Gilliams zeggen. Maurice Gilliams.
Het is dus niet. Het heeft even geregend. En nu schijnt de zon weer, maar er zijn ook wel dikke wolken. Maar ik ben niet nat geworden. Waarvoor dank. Dank u wel, Michel.
Graag gedaan.
Zo, dit was mijn gesprek met Michel Follet. Als je een gestructureerd overzicht wil van wat we besproken hebben, het staat op mijn website wimoosterlink.be onder het kopje podcast 3 boeken onder de show notes van deze aflevering. Daar staan ook alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering. Wil je mij een plezier doen en deze podcast mee helpen verspreiden? Dat kan je doen door vandaag of morgen aan 2 vrienden of vriendinnen te laten weten hoe ze ook eens naar deze podcast kunnen luisteren. Via welke app jij luistert bijvoorbeeld en hoe ze dat precies moeten doen. 2, daar doe je mij een groot plezier mee. Volg 3 boeken op Instagram, 3_boeken. En je kan je ook abonneren op de website wimoosterlink.be voor elke update. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast 3 boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.